Goedemiddag, hartelijk welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u de orde van dienst van deze middagdienst voorlezen. Deze middag zal ons voorgaan dominee Anen en het orgel zal worden bespeeld door David van der Vlies. De volgende orde van dienst begonnen wordt met welkom en mededeling door de ouderlingen van dienst. En daarna zingen we als openingspsalm psalm 65 en daarvan vers 1 en vers 2. Na welkom en mededelingen, psalm 65, vers 1 en vers 2. Dan volgt stil gebed en het votum en groet. En aansluitend daarop zingen we weer uit psalm 65. En dan zingen we nu de versen 4 en 6. Dus na stil gebed, votum en groet, psalm 65, vers 4 en 6. Dan volgt het gebed en dan de schriftlezingen. En dat zijn er vanmiddag twee. De eerste schriftlezing die is uit Exodus. Exodus 23, vers 4 tot en met 13. Exodus 23, vers 4 tot en met 13. En de tweede schriftlezing is uit Romeinen. Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. Dan zingen we het lied van de zondagsschool. En dat is gezang 14, vers 1. Gezang 14, vers 1 uit het liedboek, dat is het lied van de zondagsschool. Aansluitend erop gaan de kinderen naar de zondagsschool. En zingen we in de kerkzaal zingen we met elkaar gezang 435, vers 1 en 3. Aansluitend dus op het lied van de zondagsschool zingen we gezang 435, vers 1 en vers 3. Dan volgt de preek, die deze middag als thema heeft heel de schepping. En aansluitend op de preek zingen we met elkaar uit lied 301 uit de Evangelische Liedbundel. Na de preek lied 301 uit de Evangelische Liedbundel. Hierop volgt dankgebed en voorbeden. En aansluitend op de voorbeden gaan we collecteren. En de collecte in deze middagdienst is voor de eerste is voor de kerk. En de tweede is voor noodhulp in Irak. En we zingen met elkaar psalm 62, vers 1, 4 en 5. Aansluitend op de collecte zingen we dus psalm 62, vers 1, 4 en 5. En dat doen we uit de berijming van 1773. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En aansluitend op de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar gezang 392, de versen 1, 4 en 5. Gezang 392, vers 1, 4 en 5, aansluitend op de geloofsbelijdenis. En dan wordt de dienst besloten met de zegen. Vanaf hier wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in ons midden. Ik zie dat er ook weer een aantal van de jeugd weer toch terug zijn, ook fijn dat jullie er weer zijn. Vanmiddag gaat ons voor dominee Anen. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen vanuit de kerkenraad. We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 65, de versen 1 en 2. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting, ze zijn in de naam des Heren. In de naam van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft aan zijn schepping. God laat het werk van zijn handen niet meer los. Genade zij en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. We zingen van dezelfde Psalm 65, nu de versen 4 en 6. Psalm 65, 4 en 6. we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest als we de schriften gaan openen. Laten we bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw goedheid en uw trouw. Dank u wel dat u ons ook aan het begin van deze dienst al laat weten dat u een God bent die trouw bent en blijft aan wat hij heeft geschapen. Die trouw blijft, niet loslaat aan zijn wereld. Heer, want we hebben er soms grote twijfels over. Als we zien wat we met elkaar kapot gemaakt hebben, door oorlogen, door bommen en granaten, maar ook door uw wereld te vervuilen. We willen u bidden, Heer, om uw Heilige Geest, als we de schriften openen, als we samen nadenken over de schepping, het eerste grote heilsfeit in de Bijbel, als we nadenken over de grootheid daarvan, de liefde en de trouw, dat u het gewaagd hebt met deze wereld, dat u het gewaagd hebt met ons, en dat u er alles aan gedaan hebt en alles aan doet om wat wij kapot gemaakt hebben weer te helen. We belijden u onze schuld en we danken u dat we mogen weten van u een God vol van genade, vol van liefde, vol barmhartigheid. Zegen ons hier bij elkaar. Zegen de kinderen in de zondagsschool. Zegen de mensen die met ons meeluisteren. Maar wees ook bij al die anderen die op dit moment of later op deze zondag samenkomen om uw woord te horen. Heer, in deze stad, in dit land, maar ook daarbuiten, bouw uw gemeente, bouw uw koninkrijk alstublieft. Vader, en zorg u ook voor onze broeders en zusters die niet de vrijheid hebben om zomaar samen te komen, om zomaar gemeente te zijn, om zomaar luidkeels uw lof te zingen en uw woord te horen. Zegen onze broeders en zusters als ze in het diepste geheim samen moeten komen of zelfs dat niet kunnen. Wees hen nabij en bouw door alles heen aan uw gemeente en aan uw rijk. Hoor zo onze gebeden en zegen ons, niet omdat wij daar recht op hebben, maar zegen ons in de naam van de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We lezen twee gedeelten. Eerst uit het Oude Testament, het boek Exodus. Een paar hoofdstukken na het moment dat het volk Israël de 10 geboden heeft gekregen. Maar dan volgen direct daarop ook de uitwerkingen van een aantal van die kort geformuleerde gebeden. We lezen uit Exodus 23 en daarvan de versen 4 tot en met 13. Exodus 23, vers 4. Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, dan moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. U mag het recht van de armen onder u niet buigen bij zijn rechtszaak. Houd u ver van bedriegelijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden, want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt ziende blind en verdraait de woorden van de rechtvaardige. U mag de vreemdeling niet onderdrukken, want u kent zelf de gesteldheid van de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte. U mag 6 jaar uw land bezaaien en de opbrengst ervan verzamelen. Maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten. En het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen moet u uw werk doen, maar op de 7e dag moet u rusten, zodat uw runten en uw ezel kunnen rusten en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken. Die mag niet uit uw mond gehoord worden. We lezen vervolgens uit Romeinen 8. En daarvan de versen 18 tot en met 23. Daar schrijft Paulus aan de gemeente in Rome. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu met de kinderen het lied van de zondagsschool, dat is gezang 14 vers 1, en daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte en we wensen ze daar een goede tijd toe. Gezang 14 vers 1. Straks in aansluiting op de preek zingen we het lied dat op uw liturgieblad staat, Evangelische Liedbundel 301. Een lied van dominee André Troost over de schepping. Gemeente van Jezus Christus. Mensen die net zo oud zijn als ik, of zelfs nog een beetje ouder, die zullen het zich misschien nog herinneren. De roerige jaren 60 en 70. De tijd dat de hele maatschappij, de jaren na de opbouw, dat de hele maatschappij in rep en roer was. Door hippies, door kabouters, door protesten, door maagdenhuisbezettingen, door een koningsdag van onze koningin, waarin grote protesten waren, waarin veel oproer was, enzovoort, enzovoort. De tijd ook van de grote demonstraties op het Malieveld, een hele grote demonstratie tegen kernwapens en een hele grote demonstratie tegen abortus. En daarbij was het opmerkelijk, ik heb het van twee mensen gehoord, maar dat verder waarschijnlijk die ene groep die protesteerde tegen die kernwapens en helemaal een andere groep was als die groep die tegen abortus protesteerde. Dat zullen toch voor een belangrijk deel christenen geweest zijn. Het was roerig, er was veel onrust, er was veel te doen. En dat gold ook voor de kerk, tenminste voor veel kerken. Daar was het besef gegroeid, we zijn eigenlijk veel te lang alleen maar bezig geweest met onze eigen ziel en met onze eigen zaligheid. En hoe je kerk moet zijn en hoe je de regeltjes moet hanteren. En we hebben veel te lang verzuimd om ook naar buiten te kijken. Maar wat er in de wereld gebeurt, wat daar is aan onrecht en aan goddeloosheid. Het waren ook roerige tijden in de kerk. Het was zelfs oorlog in de kerk. Aan de ene kant was daar het interkerkelijk vredesberaad. Dat zei, alle kernwapens moeten de wereld uit. Maar laten wij maar beginnen. Alle kernwapens de wereld uit. Te beginnen uit Nederland. En aan de andere kant was er het ICTO. En dat zei, ontwapenen prima. Maar dan wel gelijk oversteken. Tweezijdige ontwapening. En in die kerken waar ineens eigenlijk bijna alle nadruk kwam te leggen op wat er ook al in de krant had gestaan, er waren veel mensen die hielden dat voor gezien en die zochten naar een andere kerk of ze kwamen helemaal niet meer. Maar gelukkig was er daarna ook een moment dat er in die kerken waar men vast wilde houden aan het belang van de relatie met God, waar men vast wilde houden aan de verzoening door Jezus Christus en de verkondiging daarvan aan evangelisatie, ook het besef, ja maar al die grote wereldvragen over vervuiling, over onrecht, over discriminatie enzovoort, die kunnen wij niet laten liggen. En voor jongeren kwam er time to turn, om ook je levenswijze eens kritisch onder de loep te nemen. En in de veel kerken, en dat staat ook in de inleiding, wordt op dit moment, op deze zondag in oktober, een preek gehouden over dat soort onderwerpen. Naar aanleiding van wat we dan de Micah Call zijn gaan noemen, de oproep van Micha in 6 vers 8. Hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen, dan goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Zorg over het onrecht in de wereld, over kinderarbeid, over kinderen die voor een dubbeltje of nog minder onze kleren in elkaar zetten, zodat het bedrijf waar het uiteindelijk terecht komt nog een dubbeltje goedkoper kan zijn dan de concurrent. En we doen eraan mee en de vraag of onze ogen daarvoor opengaan. En dit jaar vooral is het thema de schepping. En wel heel de schepping. We hebben gelezen uit Romeinen 8... En Romeinen 8 is het slot van het eerste deel van die Romeinenbrief. En je zou het heel kort kunnen samenvatten. Dat eerste deel gaat over ellende en verlossing. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ze verdienen het niet om in de hemel te komen. Maar ze worden gratis en voor niks uit puur genade gerechtvaardigd door wat Jezus Christus heeft gedaan. Het slot van deel 1, of je zou misschien ook kunnen zeggen van deel 1a, want daarna komen de drie hoofdstukken die daar nog wat nader op ingaan. Maar hoe zit dat dan met Israël, als Israël niet in Jezus gelooft? Maar goed, het slot van het eerste deel, en er staan geweldige dingen in. Er staan geweldige dingen in dit hoofdstuk van Romeinen. Het eerste vers al. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geweldige dingen, ook over christenen die op dat moment al te maken hadden met lijden. In Rome, nog niet die heftige vervolgingen die later zouden komen, maar ze voelden de druk wel. En dan zegt Paulus daarover dat ze toekomstige heerlijkheid groter zal zijn dan het lijden dat ze nu meemaken. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En Paulus maakt duidelijk dat mensen die door het geloof verbonden zijn met Jezus Christus, God Vader mogen noemen. Abba, Vader. Jullie hebben niet de geest van slavernij ontvangen, zegt hij, die opnieuw tot angst leidt, maar jullie hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En daarom ook die zekerheid, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En om uw willen van u worden wij de ganse dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Eén grote juichkreet, het lijden wordt niet ontkend, maar er wordt gezegd, de heerlijkheid, de toekomst van Gods kinderen is zoveel groter dan het lijden dat ze nu meemaken. Maar dan staat er binnen dat hoofdstuk, binnen die geweldige verzen, staan ook die verzen die we gelezen hebben over de schepping. En Paulus maakt duidelijk, die schepping, die leidt mee met de mensheid. En eigenlijk wisten we dat ook wel, want in het hoofdstuk over de zondeval, daar wordt de mens gestraft, daar wordt de mens op zijn nummer gezet, daar wordt hij uit het paradijs verdreven. Hij wilde zelf God zijn in plaats van God God te laten. En de mens wordt daarvoor geoordeeld, maar wordt er dan gezegd, de aarde is daar ook bij betrokken. De aarde die leidt mee met het lijden van de mens. De Heere God zegt dan tegen Adam, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom hebt gegeten, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal u voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. Je moet het doen met dat veld dat vol staat met doorns en distels. Dat veld dat deelt in de straf die je als mens hebt gekregen. En zegt Paulus, die schepping die zucht met de mens mee. Die zucht met de mens en die verlangt met de mens in nood, de lijdende mens, verwacht hij de toekomst van de Heer Jezus Christus. Ook de schepping ziet daar naar uit. Hij lijdt pijn en hij verlangt naar de verlossing. Maar er wordt wel iets bijgezegd. Dat lijden, dat uitzien, is uitzien met hoop en met verwachting. Het is barensnood. Het zijn weeën. En weeën, die leiden ergens toe. Als je verschrikkelijke pijn leidt van nierstenen, dan kun je ook ontzettend uitzien naar het moment dat het weer over is. En waar ben je eigenlijk weer bij de situatie waarin je eerst verkeerde. Ik heb er gelukkig geen last meer van. Ze zijn vergruisd of ze zijn weggehaald. Maar barensweeën die leiden, als het weer gegeven wordt, tot de geboorte van een nieuw mens. Een nieuw mensenkind. Weeën die doorstaaien en op het moment dat het kindje daar is, dan is het ook weer makkelijk om het te vergeten. Want het prachtige geschenk dat je hebt ontvangen, dat weegt daar tegenop, hoe moeilijk het ook geweest is. En Paulus zegt en maakt duidelijk in dat hoofdstuk in Romeinen 8, niet alleen wij, maar ook de schepping zucht. Ook de schepping kijkt uit naar het moment van de verlossing. En in vers 23, ja, maar niet alleen de schepping, ook wij zelf. We zijn met elkaar verbonden. Wij die de geest kregen als eerstelingen gaven, het begin van de oogst, van de zekerheid, er komt meer na die gaven van de geest, er komt de volheid van Gods verlossing. En de verwachting geldt dan ook voor het lichaam. Het laatste vers dat we lazen. Ook wij zelf die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En daar gaat het vanmiddag over. Over die dingen die wij makkelijk afschrijven, waarvan we het idee hebben van, nou ja, dat is tijdelijk, ons lichaam hebben we nog even nodig, maar straks is dat een stoffelijk overschot, deze wereld hebben we nog even nodig, maar straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dan kan die oude bij het grof vuil. Het gaat over de goede schepping van God. En eigenlijk is het merkwaardig dat we in de kerk zoveel aandacht besteden aan alles wat de Heere God gedaan heeft, wat hij Goddank gedaan heeft, om wat er misgegaan is weer recht te zetten, om de breuk van de zondeval weer te herstellen, weer te helen. En dat we misschien wel vergeten zijn om ook een kerkelijke dag of een periode, zoals we ook een adventstijd en een lijdenstijd hebben, om ook een periode van de schepping te hebben. Maar misschien kan de Mika-zondag en de daaropvolgende dankdag voor het gewas daar wel een rol in vervullen. De schepping deelt in de vloek. Maar dat betekent niet dat die daarom afgeschreven is. Ook na de zondeval, ook nadat de Heere God heeft gezegd, de aarde is ook vervloekt en de aarde zal doorns en distels voortbrengen, ook daarna heeft het volk van God nog volop de aandacht of de opdracht om rentmeester te zijn. Om de wereld van God te bebouwen. Ze mag daarvan eten. Wat de aarde voortbrengt, mag ze gebruiken. Maar ze heeft ook de opdracht om die aarde te bewaren. Bewerken en bewaren. Onderhouden. En een prachtig voorbeeld van dat milieuvoorschrift vind je in Exodus 23 en andere plaatsen, waar het gaat over het Sabbatsjaar. Wij hebben heel vaak dat gebod, gedenk de Sabbatdag, of gedenk de Sabbat, verengd tot de vraag wat er nog net wel mag op zondag en wat er net niet meer mag. Er zijn hele drama's hebben zich daarover afgespeeld. Maar Sabbat is in de Bijbel meer dan alleen die zevende dag waarop Israël bepaalde dingen niet mocht en andere dingen wel moest. In ieder zevende jaar moesten de Hebreeuwse slaven worden vrijgelaten. Maar ook ieder zevende jaar moest het land braak blijven liggen. Er mocht niet gezaaid worden. Het land hoefde dat jaar dat zaad niet in zich op te nemen, niet te laten ontkiemen, niet te laten uitgroeien tot graan. Als het dat wel deed, als er wel wat opkwam zonder dat er gezaaid werd, prima, maar dat was dat voor de armen, voor de vreemdeling. Maar heel duidelijk wordt, niet alleen de mens en de knechten, de slaven, de dieren van de mens hebben recht op die vrije dag in de week, maar de aarde ook. En omdat daarvoor een vrije dag wat onhandig is, daarvoor kende Israël het Sabbatsjaar. En het kwam krap. Het kwam krap, want als Israël dat niet zou doen, en de Heere God die kondigt dat aan, we gaan niet alle teksten lezen, maar leest u het maar na, Leviticus 25, dan wordt er gezegd, als jullie het land zijn Sabbatsjaren niet geven, hou er dan wel erg in dat er een moment komt dat ik jullie weghaal uit het land, en dat dan het land zijn Sabbatsjaren alsnog zal kunnen krijgen. En helemaal in het slot van twee kronieken, tweede boek kronieken, als u daar de laatste verse van leest, dan zie je dat het ballingschap ook daarmee wordt gemotiveerd. We hebben altijd het idee, Israël moest in ballingschap, want het had vreemde goden gedienst, het had allerlei wetten overtreden, het was niet gehoorzaam geweest aan de wet van God, en dat is ook zo. Maar ook deze bepaling geldt dat er gezegd wordt, Israël gaat 70 jaar in ballingschap omdat het land niet zijn Sabbatsjaren heeft gegeven. Daar waren het waarschijnlijk ook de economen die ook hier nu zeggen van, ja maar dat moet, want anders is er geen groei. En niemand vraagt van, en als er dan geen groei is, wat gebeuren er dan voor verschrikkelijke dingen in het land en met de wereld? Maar toen hebben ze dat waarschijnlijk ook gezegd, dat is economisch niet verantwoord om het land een jaar braak te laten liggen. En de Heere God zegt dan, 70 jaar moeten jullie weg, want zoveel jaren heeft het land nog te goed, nog rust te goed. Ze hebben nog vakantiejaren staan. De Sabbat heeft te maken met de eer van God, de schepper van hemel en aarde, maar heeft vooral ook te maken met het welzijn van de mens. De Heere God die duidelijk maakt dat er meer is dan economische groei, dat er belangrijker dingen zijn en dat de mens ook een dag krijgt om te rusten, om tot zichzelf te komen en om tot God te komen. Stel je voor dat we dat zouden doen. Dan zouden we denk ik een stuk minder vervuiling van het milieu. Maar zou je kunnen vragen, moeten wij dan, wij mensen, de schepping dan gaan helen? Trap je dan niet in diezelfde val als die progressieve kerken waar we het aan het begin over hadden? Die zeiden van, maar wij moeten zorgen dat er een einde komt aan de rassendiscriminatie en aan de vervuiling en aan de kernwapens. Worden we dan ook weer van die activisten die zich stuk lopen op alle dingen die we moeten en die we denken dat we moeten? De schepping helen, de schepping weer heel maken, dat doet de Heere God. Zo eindigt onze Bijbel ook, Openbaring 21... een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij komt bij God vandaan. Het hangt gelukkig niet van ons af. Dan is de vraag, wat betekent dat dan voor deze aarde als er een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde komt? Betekent dat dan dat deze aarde zometeen bij het grof vuil wordt gezet? Zo lijkt het soms. En aan de andere kant zie je ook dat er misschien iets anders wordt beloofd. In 2 Petrus is de vraag aan de orde: waarom is Jezus nog niet teruggekomen? Er zijn spotters die dat aan de gemeente vragen. Jullie zeggen toch steeds: de Heer komt spoedig terug, maar we merken er niks van. En Petrus geeft dan een aantal motieven. Hij zegt: bij God is 1000 jaar als 1 dag en God heeft nog geduld. Hij wil dat allen tot bekering komen. Maar dan noemt hij ook de zondvloed. Die spotters gaan er willens en wetens aan voorbij dat er in het begin alles een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Een vergelijking tussen het vuur waarmee deze aarde zal vergaan en het water van de zondvloed. Maar toen het water van de zondvloed weer zakte, toen kwam daar dezelfde aarde uit de voorschijn die God had gemaakt. Alleen hij was wel gezuiverd. Al die mensen die God de rug toe hadden gekeerd en alles wat ze hadden gebouwd en gemaakt aan goddeloosheid, dat was door het water weggezuiverd. En misschien betekent nieuwe aarde dat God verder gaat met deze wereld, maar dan gelouterd door het vuur. Zo doe je dat ook met goud, met onzuivere bestanddelen. Hoe krijg je die zuiver? Hoe krijg je weer echt puur goud? Door het vuur. Het vuur brandt alles wat niet echt goud is weg. En misschien betekent de nieuwe aarde dat God deze aarde gaat reinigen, gaat louteren en dat hij dan vernieuwd tevoorschijn komt. Zoals God het vanaf het begin heeft bedoeld en zoals hij heeft gezegd: het is goed, het is zeer goed. Hetzelfde met ons lichaam. Volgens mij moet je dat nooit een stoffelijk overschot noemen. Dan wordt het al gauw iets wat je natuurlijk netjes ter aarde bestelt, maar wat eigenlijk niet meer nodig is. Het is een overschot. Nee, zegt de Bijbel, wat God heeft geschapen, dat is een zaad voor het nieuwe lichaam. En misschien is zo deze wereld wel een zaad voor het nieuwe. Gezaaid in oneer, opgewekt in eer. Gezaaid in vergankelijkheid, opgewekt in onvergankelijkheid. En daarom zijn we zuinig op ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. En daarom zijn we als christenen ook zuinig op die wereld van God. Ook al is er zoveel bedorven, ook al is er zoveel bederf, is er zoveel vervuiling. Maar we mogen weten, het is Gods schepping en we zijn daar zuinig op, omdat Hij het heeft gemaakt. De aarde is van God met alles wat erin is. God heeft in zijn herstel, in het herstel, de hele schepping, al zijn schepselen op het oog. En dat moeten wij dus ook. Dat is dus ook onze roeping. Wij gaan de wereld niet redden en we hoeven dus niet overspannen te worden omdat we denken dat wij het moeten doen en tegelijkertijd wil de Heere God nota bene ons inschakelen. Hij schakelt mensen in als u en als ik. Heel de schepping is een belofte. Een belofte dat God die hele schepping, de mens, naar geest, ziel en lichaam, en dat hij die hele schepping gaat vernieuwen. Dat hij daar een toekomst voor heeft. Dat de hemel neerdaalt op de aarde en dat daarin Gods toekomst gaat beginnen. Heel de schepping is een belofte, maar heel de schepping is ook een opdracht. Om te doen wat je hand vindt om te doen, om er zuinig op te zijn. En dat betekent dat je nadenkt over hoe je omgaat met het milieu, hoe je omgaat met je energieverbruik. Dat je misschien eens moet kijken, wat is mijn ecologische voetafdruk van alles wat de wereld kan voortbrengen. zonder uitgeput te raken. Als we dat delen door die 7 miljard mensen die er op de wereld wonen. Hoeveel zou er dan voor mij beschikbaar zijn? En hoeveel gebruik ik in de praktijk? Dat we daar misschien ook eens wat aandacht aan geven. En dat we misschien ook eens onze stem laten horen en zeggen van, maar als er nou geen groei is van de economie, als we het nou met hetzelfde moeten doen als de afgelopen jaren, of misschien nog met een beetje minder, zou dat voor ons dan erg rampzalig zijn? Als we nou eens zouden zeggen, niet alleen, we zetten de zaak ook af en toe stil. Hier in Dordrecht hebben we net die beweging de andere kant op gemaakt. Was het echt nodig om de groei van de economie te stimuleren, dat de winkels iedere zondag open zouden zijn? Laten we blijven beseffen dat niet alles is. Dat economie niet alles is. Dat we dankbaar mogen zijn en straks ook mogen danken dat we eten hebben en dat we werk hebben en sociale voorzieningen hebben. Dat al die goede dingen er zijn, maar dat de mens uiteindelijk daarvan niet kan leven. De Micah call, de roep van Micha, is om recht te doen. Is om recht te doen aan armen, aan vreemdelingen, aan mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Hier in Nederland en in het buitenland. Maar altijd in die context van het wandelen met God. Ootmoedig met wandelen met God. Want anders, dan worden we heel fanatiek. Dan blussen we uit. Maar wie wandelt met God, die kan ook steeds horen en bemoedigd worden doordat God zegt, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom, daar kun je in rusten. En daarom kun je er ook aan werken om die wereld mooi en goed te houden. Amen. willen samen danken en voorbeden doen. Er zijn nog een paar nieuwe gebedspunten genoemd. De jeugd is weer terug van het kamp. En ik begreep dat ze het goed hadden gehad. En ze zijn ook mooi binnen voor de herfststormen. Zij hadden prachtig weer. Dingen om God voor te danken, denk ik. En mevrouw Litooi is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze kreeg daar een nieuwe knie. En ook daar willen we voor danken. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Heer onze God, we willen u danken. We willen u danken dat u de schepping gaat vernieuwen. De schepping die met de mens mee werd vervloekt. De schepping die door onze schuld zo bedorven is, zo vervuild is, die kreunt aan alle kanten. Die schepping gaat u helemaal nieuw maken. En we danken u daarvoor. We danken u daarvoor dat het uiteindelijk niet van onze inspanningen afhangt. Maar dat uw toekomst er is, ook voor de schepselen, voor alle schepselen, ook voor uw schepping. We prijzen u daarvoor en we bidden u, geef dat we daar ook naar uit mogen kijken. En dat we mogen leven in die zekerheid. Ootmoedig mogen wandelen met u, u die ons steeds laat weten dat de toekomst aan u is. En tegelijkertijd roept u ons om zuinig te zijn. Om zuinig te zijn op uw schepping. Op uw schepping ook te bewaren. Heere, zo hebt u het vanaf het begin bedoeld dat we ervan zouden eten. Maar dat we hem niet zouden uitputten. Heer, dat we niet zouden vervuilen. Maar dat we als rentmeesters zouden leven. Mensen die weten dat de aarde niet van hen is, maar van u. En dat ze daarom ook geroepen zijn om op uw wijze daarmee om te gaan. Geef ons alstublieft wijsheid. Heer, want er zijn heel veel ontmoedigende dingen als we daarnaar kijken. Er zijn heel veel dingen die ons de moed in de schoenen kunnen laten zinken. Maar help ons om te doen wat onze hand vindt om te doen. Heer, om uw goede schepping, Heer, om die te bewaren. Om daar zuinig op te zijn. Om daar op een heel verantwoorde manier mee om te gaan. En zegen al die mensen, Heer, die daar een werk van hebben gemaakt, die daar mee bezig zijn, Heer, die dat ontzettend ter harte gaan en die ons voorgaan, Heer, in het zoeken naar heelheid voor de schepping. Wilt u heel dicht nabij zijn? We willen u bidden voor deze wereld. Heer, voor alles wat er mis is, voor al het onrecht. Voor de kinderen, Heer, die voor heel weinig of voor niks, Heer, productiewerk doen, waardoor wij dan weer goedkoop aan spullen kunnen komen. We willen u bidden, geef dat we daar oog voor hebben en geef dat er een einde aan mag komen. Wees op al die plaatsen, Heer, waar rukzichtloos uw schepping wordt vernield en geef dat ook daarin herstel mag zijn. We willen u bidden voor landen waar oorlog is, voor de vreselijke situatie van uw kerk, uw gemeente. Ook op die plaatsen waar ISIS regeert, waar ISIS de meest vreselijke dingen doet. Zegen alle die daaronder lijden en geef, Heere God, dat het kwaad gestopt mag worden. We willen u bidden voor de Afrikaanse landen, Heer, waar grote angst is voor ebola. Vader, wilt u alstublieft geven dat de besmetting gestopt kan worden. Dat er geen nieuwe slachtoffers bij zullen komen. Geeft u alstublieft bevrijding. Wees u alstublieft heel dicht nabij. Heer, we willen u bidden voor de nood in ons eigen land. De nood van mensen om ons heen. Verslaafde mensen. Eenzame mensen. Mensen met grote psychische problemen. Mensen die al die problemen tegelijkertijd hebben. Heer, ontferm u alstublieft. En geef ons dat we als uw gemeente, Heer, met de ogen van Jezus naar die nood zullen kijken en zullen handelen. Wil u danken ook voor alle goede dingen die u geeft. Wil u danken met mevrouw Litooi dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heer, wilt u haar nabij zijn als ze verder moet herstellen. wil u danken voor de jongeren uit deze gemeente die een goede tijd hadden, een goed kamp hadden. Heer, wilt u geven dat het ook vruchtbaar mag zijn. Heer, dat het door mag werken in hun dagelijks leven, ook in hun dagelijks geloofsleven. Zo prijzen we u voor uw goedheid. Zo danken we u voor uw trouw. Heer, in een moment van stilte noemen we onze eigen nood en noemen we de dingen waarvoor we diep dankbaar zijn. En samen bidden we u met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt er nu bij u gecollecteerd. De doelen staan op het informatieblad. De eerste collecte voor de kerk. De tweede voor noodhulp in Irak. En we zingen aansluitend uit de oude berijming, Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Psalm 62, vers 1, 4 en 5 in de oude berijming na de collecte. verbondenheid met Gods wereldwijde kerk die van alle eeuwen is, belijden we nu ons geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die werd geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk, die is opgevaren naar de hemel, die is op de derde dag is opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zegenbeden van Franciscus, niet de huidige paus, maar Franciscus van Assisi. Mogen God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.